Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 27, het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen. 27, het derde vers. We lezen het woord des Heren uit de tweede brief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk, de versen 12 tot en met 21. 2 Petrus 1, vers 12 tot en met 21. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 93. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 2 Petrus 1 vanaf vers 12. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning, alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen vanavond verder in het 17e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. Paulus op zijn tweede zendingsreis heeft allereerst Filippi bezocht, daarna, zoals we vorige week zondag zagen, Thessalonica. Wij komen nu bij dat gedeelte van Handelingen 17, dat begint bij vers 10 tot en met vers 14. Onze tekst is Handelingen 17, vers 10 tot en met 14. En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea. Welke daar gekomen zijnde gingen heen naar de synagoge der Joden. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Velen dan uit hen geloofden, en van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinigen. Maar als de Joden van Thessalonica verstonden dat het woord Gods ook te Berea van Paulus verkondigd werd, kwamen zij ook daar en bewogen de scharen. Doch de broeders zonden toen van stonde aan Paulus weg, dat hij ging als naar de zee, maar Silas en Timotheus bleven al daar. Laten wij samen Gods onmisbare zegen bidden. Heere, we mogen ook in dit avonduur allereerst weer om uw onmisbare zegen vragen. Laten we het maar goed beseffen. Doordringt u er ons maar van en legt dat dan zelf maar in onze harten, dat aan uw zegen alles gelegen is. Wat moeten wij als gij ons die zegen onthoudt? Heere, dan zullen we de schriften ook niet kunnen verstaan. En dan zal de prediking te vergeefs zijn. Ach, dan blijven wij blind en duister. En dan zal dat woord geen kracht doen in ons leven. Maar als gij ons die zegen wel wilt geven, Heere, dan zal uw woord inderdaad werken. En dan zal uw woord worden en zich openbaren als een kracht Gods tot zaligheid. Dan zullen er inderdaad ook wonderen in ons midden gebeuren. Ach Heere, en u wordt u daarin verheerlijkt, dat er wonderen gebeuren. Uw naam is wonderlijk. Zo hebt ge uzelf van oude tijden af geopenbaard en u hebt uzelf een naam gemaakt, Heere, juist door het doen van wonderen. U hebt het iedere keer weer bewezen dat als het naar menselijke berekening niet kan, als het uitgesloten is, of afgelopen is, vastgelopen, dat u dan nog deuren kunt openen en wegen kunt banen, dat gij met uw almachtige krachten, met uw uitgestrekte arm, dan inderdaad in de weg van wonderen uitkomst geeft. Zo hebt ge uw volk Israël verlost, zo hebt ge uw volk onderhouden, zo hebt ge uw volk van stap tot stap geleid en overeind gehouden. Zo hebt gij het gezegend. En Heere, niet alleen in het natuurlijke bleken uw wonderen. Altijd weer als er een zondaar wederom geboren wordt. Altijd weer als in een van nature ongelovig hart het geloof ontkiemt. Altijd weer als een mens die van nature een vijand van u is, naar u leert vragen en met u verzoend wordt. Altijd weer als er een die midden in de dood ligt, levend gemaakt wordt door de almachtige kracht, dan bewijst u het dat u de God van het wonder zijt. Heere, zo moeten wij u dan ook leren kennen. Zo moeten wij u ook persoonlijk leren kennen. En nu zoeken wij uw goddelijk aangezicht met de bede dat wij u mogen kennen als de God van het wonder. Die ook aan ons en in ons leven die wonderen bewijst en verricht. Dat ook wij mogen weten wat het is om van dood levend gemaakt te worden. Dat ook wij mogen weten wat het is om te leren geloven. Dat ook wij mogen weten, Heere, in de beoefening en in de praktijk, wat het is om als vijand met God verzoend te zijn en te worden. Ach, Heere, schenk ons door de werking van uw Heilige Geest die heilgeheimen. En wilt u daartoe de prediking ook van dit avonduur nog gebruiken? U laat zelf uw woord verkondigen, Heere. Het is toch uw eigen inzetting, het is geen menselijke vinding, maar het is in opdracht van u en het is in naam van u dat het geschiedt, dat het woord geboodschapt wordt, dat het de goddeloze gezegd wordt dat het hem kwalijk zal gaan, maar dat het de rechtvaardige aangezegd mag worden dat het hem wel mag gaan. Heer, het gebeurt in uw naam en gij hebt vroeger en later en altijd door uw dienstknechten bevel gegeven om te gaan en te spreken de woorden van dit leven. En zo was het in de dagen van Paulus, toen hij uit Thessalonica ging, was de nood en bleef de nood hem opgelegd en in Berea mocht hij de schriften openen en de Heere Jezus Christus verkondigen. En gij hebt meegewerkt, ge liet uzelf niet onbetuigd. En vandaar reisde hij verder en zo steeds maar door. En naar uw eigen opdracht moet het evangelie verkondigd worden aan alle creaturen. En ook vandaag zendt u uw knechten uit. En ook tot ons wordt het woord gezonden. Opdat we een iegelijk van ons zich zou afkeren van onze zonden. Het woord wordt ook tot ons gezonden. Opdat gij er ons door zoudt zegenen, Heere. Wij bidden u, heilig uw woord aan onze harten. En gebruik het om ons daardoor te onderwijzen. Doe ons onze nood kennen, Heere. Doe ons beseffen wat we zijn zonder u. Wat het betekent om zondaar te zijn. Om op weg te zijn naar het eeuwig verderf. Want dat zijn we toch allemaal van nature. Om mensen te zijn, dat wil zeggen zondige schepselen. Die ook sterfelijk zijn en moeten sterven en u moeten ontmoeten en nooit voor u kunnen bestaan. Ach Heere, wilt gij deze dingen op ons hart binden? Dan wordt het ook een wonder dat ge nog een weg der genade ontsluit. Dat u nog spreekt van Christus en van zijn verlossingswerk en van zijn bloed en van zijn gewilligheid om zaligmaker te zijn. Dat u ons spreekt van uw geest en dat u uw geest nog uitzendt en dat hij de geest der levendmaking is. Ach Heere, doe ons deze dingen zien als noodzakelijk, maar doe ze ons ook beleven als werkelijk, werkelijkheden die inderdaad ook vandaag nog als werkelijkheden beleefd kunnen en mogen worden. Laat ons niet aan ons lot over, Heere. Maar bezoek ons nog met uw heil en geef door diezelfde geest die toen werkte ook vandaag nog een gewilligheid om het woord te ontvangen en om dagelijks de schriften te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Geef door diezelfde geest die toen werkte dat ook vandaag nog velen mogen leren geloven. En zich in het geloof aan u en aan uw Zoon Jezus Christus overgeven en toevertrouwen. Uw kerk zou erdoor uitgebreid worden, uw naam zou erdoor verheerlijkt worden. En wij zouden er zelf de zalige vrucht van hebben. Heere, wij smeken u, gedenk ons dan en ga met uw geest ons niet voorbij. Doe niet met ons naar onze zonden. Maar hoor ons nog om Christus wil en wees ons genadig om Christus wil. Heere, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan alle arbeid in uw koninkrijk. Niet alleen hier mag het evangelie verkondigd worden, maar er zijn nog zoveel andere plaatsen waarop deze dag datzelfde woord mag klinken en waar diezelfde naam van de Heere Jezus mag worden uitgedragen. Ach, geef dat er velen leren vluchten tot hem. Velen mogen zijn die het leven niet meer in eigen hand kunnen houden, maar die zoeken het leven buiten zichzelf zoeken, om het in u de Heere te mogen vinden. Zegen hen die gij geroepen hebt, om het woord uit te dragen. Heere, bekwaam hen, sterk hen, en geef dat op hun arbeid zegen mag rusten. Niet omdat zij er groot mee zouden worden, houdt u hen maar klein. Maar opdat uw naam verheerlijkt zou worden, opdat uw deugden zouden worden geprezen en opdat het rijk van de boze zou worden afgebroken, Heere, wordt het geen tijd. In deze tijd van goddeloosheid en van afval, dat gij opstaat en uw gezag toont en dat gij Satans macht verbreekt. En dat gij hem zijn onderdanen ontrooft om ze in uw dienst, in uw rijk te doen overgaan. Heere, gedenk toch aan uw eigen belofte. Uw eigen belofte dat gij altijd voort zult gaan met het vergaderen van uw gemeente. Doe het ook in onze dagen. Ja, Heere, doe het zo dat we het zien mogen en ons verblijden mogen. En dat Satan inderdaad de nederlaag moet leiden. Heren, we bidden u, gedenk ons allen persoonlijk, gedenk ons gemeenschappelijk, gedenk al de noden van de christenheid, gedenk bijzondere noden, Heren. Ach, wij hebben allemaal onze noden, maar er zijn er die bijzondere noden hebben. Er zijn er die bijzonder verdrukt worden, ook van uw volk en kinderen in delen van deze wereld waar de vrijheid van godsdienst niet bestaat. maar waar wel het evangelie kan worden gehoord, maar met allerlei risico's, waar u de Heere wel gediend kunt worden naar het evangelie, maar misschien wel ten koste van beroving van vrijheid of erger. Ach Heere, sta gij ook borg voor uw verdrukte kerk. Wilt gij ze doorhelpen? Wilt ge ze uitkomst geven? En wilt gij ook daarin bijzonder bewijzen, Heere, dat u de waarmaker van uw woord bent? De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Zegen gij ook mensen in allerlei andere noden. Ach, het leven hier op aarde wordt gekenmerkt door leed en lijden, door smart, door droefheid. Wat maken we in ons leven allemaal op zijn beurt mee, Heere? Er is er niet één die ontkomt aan het kruis. Er is er niet één die niet vroeg of laat gaat ondervinden dat het uitnemendste van onze dagen op aarde moeite en verdriet is. Ach Heere, dan hebben we het bijzonder ook zo nodig om u tot een toevlucht te hebben. Geef dat we u dan mogen kennen. En als we u zo niet kennen, Heere, ach, wilt u zelf dan nog aan ons openbaren, opdat we weten mogen dat we bij u mogen schuilen, hoe de weg ook is en wat voor moeite en zorgen ons deel ook zullen zijn of worden. Ach Heere, ontferm u over ons. Wilt gij gedenken aan onze overheid, aan hen die gij roept om ons volk te leiden en te regeren, dat zij dan maar beseffen mogen, Heere, dat u ze met die verantwoordelijkheid bekleed hebt, dat het hen dan niet om zichzelf en om macht te doen mag zijn, maar dat ze op die hoge post mogen dienen, ons volk mogen dienen, meer nog, begeren u de Heere te mogen dienen. Heere, zegen ons volk. Geef dat wij een gerust leven mogen hebben. Maar bijzonder willen we u bidden, te midden van al de afval waar we getuigen van zijn, dat u uw genade nog weer eens zou willen openbaren. Ook daarin dat u ons volk zou willen leren vragen, opnieuw zou willen leren vragen naar u en naar uw sterkte. Heere, zo leggen wij onze noden voor u neer. En wij smeken u in de vergeving van onze zonden, pleitend op het werk, op het borgwerk van de Heere Jezus. Hoor ons, vervul onze noden uit uw volheid, naar uw rijkdom in heerlijkheid, door Christus Jezus, uit genade. Amen. We zingen uit de 119e psalm, psalm 119, de versen 52, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis. aan het verblijf van de apostel Paulus in Thessalonica is nog onverwacht een eind gekomen. Het was een gezegend verblijf. De apostel heeft een aantal sabbatten achter elkaar in de synagoge de schriften geopend en heeft vanuit de schriften aangetoond dat Jezus de Christus is, die moest lijden, die moest opstaan en die daarin bewezen heeft dat hij waarlijk de verlosser, de zaligmaker is. En de Heer heeft meegewerkt, de Heer heeft getuigenis gegeven aan het woord van zijn genade. En er zijn er in de synagogen vanuit het Jodendom en vanuit de meelevende Grieken, van de godsdienstige Grieken zoals ze genoemd worden, tot geloof gekomen. En uit de brieven van Paulus aan de gemeente van de Thessalonicenzen blijkt ook dat er ook uit de heidenen van die stad er tot geloof in de Heere Jezus gekomen zijn. En zo is de Heere begonnen daar zijn gemeente te stichten, zijn volk te vergaderen. Maar dan komt er onrust. Satan zit immers niet stil als de Heere zijn kerk plant. En Satan maakt gebruik in Thessalonica van de ongehoorzame Joden. De Joden die het evangelie van de Heere Jezus Christus niet geloven, maar die het verwerpen en voor wie de gekruisigde Christus een ergernis is. En die godsdienstige Joden veroorzaken oproer, onrust in de stad. En het wordt voor Paulus en voor de zijnen gevaarlijk. En het resultaat is dat zij weg moeten uit Thessalonica. Ze zijn hun leven niet zeker. En de discipelen in Thessalonica, ze achten het beter dat Paulus maar vertrekken zal. De broeders, zo begint onze tekst, zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg. Dat is wat geweest voor de apostel, dat hij moest vluchten, daar komt het toch eigenlijk op neer. Desnachts moest hij weg. Het kon geen uitstel lijden. Het was te gevaarlijk voor hem geworden. En waar gaan ze dan heen? Wat is het volgende doel van de reis van de apostel? De broeders zonden terstond desnachts Paulus en Silas weg naar Berea. Een stad westelijk van Thessalonica gelegen, landinwaarts. Thessalonica lag aan de kust, was een havenstad. Berea lag meer het land in. Waarom is de apostel daarheen gegaan? Ach, we weten het niet. Het wordt ons in dit geval niet uitdrukkelijk vermeld. Maar we weten uit andere gebeurtenissen op de zendingsreizen van de apostel wel zoveel dat Paulus afhankelijk was van de leiding van de Heilige Geest. We zagen er vorige week ook nog wat van. Toen wij overdachten dat hij Apollonia en Amphipolis voorbij reisde en daar het woord niet sprak, maar wel in Thessalonica en dat hij daar wel bleef. En waarom was dat zo? Wel, uiteindelijk beslist de Heere daarin. De Heere beschikt waar zijn woord gepredikt zal worden. Zoals de Dordtse leerregels dat zeggen, de Heere zendt goede tierenlijk verkondigers van deze zeer goede boodschap, wanneer hij wil en tot wie hij wil. En bij andere gelegenheden is dat in de geschiedenissen van Paulus' zendingsreizen ook duidelijk openbaar gekomen. Denkt u maar aan wat er in het 16e hoofdstuk staat, als beschreven wordt hoe Paulus hier en daar probeert het evangelie te verkondigen en hoe hij geheel gewillig is om zichzelf te geven tot dat werk, maar hoe de geest het hem niet toestaat. De geest heeft andere plannen. De geest schakelt in Troas een Macedonisch man, het gezicht van de Macedonische man in, om Paulus naar Macedonië te roepen. En al wordt het ons ten aanzien van Berea er dan niet uitdrukkelijk bij verteld, dit zal toch wel inderdaad geconcludeerd mogen worden. Paulus meende voor zijn tocht naar Berea ook aanwijzingen van Gods wegen te hebben. De geest heeft hem ook daarheen geleid. En wat gaat Paulus daar dan doen? Ja, zou het nou eens geen tijd worden dat de apostel eens wat rust nam? Zou het nu eens geen tijd worden dat de apostel zijn wonden nu eens echt helemaal eerst liet genezen voordat hij zich weer aan andere risico's blootstelt? Hij heeft toch wel heel wat meegemaakt in Filippi, eerst al in de gevangenis, toen hij daar zat gegeeseld met bebloede rug. En toen in Thessalonica, en weer was hij zijn leven niet zeker, zou de apostel zichzelf nu eens niet een poosje rust gunnen, om nou eens helemaal tot zichzelf te komen en tot rust te komen. Dat is hem wel gegund en soms mag de apostel dat ook doen. Maar voor dit moment is het nog altijd dat woord wat hij aan de Korintiërs schrijft, wat hem drijft. Wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. Waarom gaat hij naar Berea? Wat is de bedoeling van de Heere als hij zijn knecht naar deze nieuwe stad in Griekenland leidt? Om het evangelie te verkondigen. En zo weet Paulus wat hem ook in Berea te doen staat. Hij volgt het patroon dat hij altijd volgt. In Berea wonen Joden. In Berea is een synagoge der Joden. En u weet het intussen al, Paulus gaat naar de synagoge. Zo is de gewoonte. Zo hoort het ook. Eerst de Jood en ook de Griek, heeft de Heere gezegd. En dat is de orde die hij nog altijd handhaaft. En daarom gaat Paulus eerst naar de Joden, waar hij dat aanknopingspunt heeft. U weet, waar hij gemeenschappelijk de schriften, de oud-testamentische geschriften, mee heeft. En wat doet de apostel in de synagoge? In Berea wordt het ons niet uitdrukkelijk verteld, maar natuurlijk hetzelfde als wat wij van hem lezen dat hij in Thessalonica deed. Hij handelde met hen uit de schriften, dezelfde openende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze Jezus de Christus is die ik, zeide hij, ulieden verkondig. Dat is zijn boodschap ook in Berea geweest, dat is altijd zijn boodschap geweest. Altijd was het thema van zijn prediking Jezus Christus, de gestorven en opgestane zaligmaker, in wie al de schatten van wijsheid en kennis en genade opgesloten liggen, de weg, de waarheid en het leven, de enige die ons uit onze nood en ellende behouden kan. En Paulus spreekt zo ook in de synagoge van Berea, de enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. En dan, wat blijkt in Berea? Wel, er gebeurt in Berea iets wat ergens anders tot nog toe niet gebeurd was en wat later ook niet weer zo in de Bijbel beschreven staat. Er wordt van die Joden in Berea een bijzonder gunstig getuigenis gegeven. Natuurlijk, het waren daar ook Joden met hun Joodse vooroordelen, zoals dat in Thessalonica het geval was en zoals dat in de steden van Klein-Azië het geval was die Paulus op zijn eerste zendingsreis bezocht. Ook in Berea hebben de Joden hun vooroordelen gehad. Hun vooroordelen tegen de Heere Jezus Christus. Ook in Berea was Christus de gekruisigde, de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. En toch, ondanks hun vooroordelen, kan de evangelist Lucas, die ons dit beschreven heeft, vertellen dat zij edeler waren dan die te Thessalonica. En waar blijkt dat edeler zijn uit? Het blijkt hieruit dat zij het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Nou wordt in die paar woorden ons een beeld getekend van die synagoge, van hoe ze zich gedragen als Paulus in de dienst in de synagoge de schriften opent en de Christus verkondigt. En hoe ze zich gedragen in de dagen daarna, in de dagen van de week. Wat doen ze in de synagoge op de Sabbat? Als Paulus tot hen spreekt, dan ontvangen ze het woord met alle toegenegenheid. Dan luisteren ze. En dan luisteren ze tot aan het einde toe, dan vallen ze Paulus niet halverwege in de reden. En dan schudden ze niet hun hoofd halverwege, of dan lopen ze niet verontwaardigd weg, of beginnen ze niet onder elkaar te spreken en te murmureren en Paulus tegen te spreken. Nee, ze luisteren met aandacht en ze blijven luisteren totdat de apostel uitgesproken is. Ze ontvangen dat woord, ze drinken het als het ware in en ze nemen het mee. Want als de synagoge uit is en als de dagen van de week gaan beginnen, dan halen ze thuis zelf de schriften voor de dag. En dan gaan ze zelf verder studeren in dat woord om te lezen in de schriften en schrift met schrift te vergelijken en te onderzoeken of datgene wat ze van Paulus gehoord hebben werkelijk zo is. Dan zien ze eerlijk de vraag onder ogen, heeft deze prediker gelijk? En dan stoten ze zich niet bij voorbaat aan zijn boodschap als hij zegt dat niet in de weg van de gerechtigheid van de wettenmens behouden wordt. Dan stoten ze zich niet bij voorbaat aan de boodschap als Paulus hen verkondigt dat niet hun Jood zijn, hun nakomeling van Abraham zijn, hun Mozes tot leermeester hebben, besneden zijn, de weg tot de zaligheid is. Als Paulus die dingen afwijst om alleen op Christus te wijzen, dan zijn zij niet bij voorbaat al vervuld met wrevel. Dan gaan zij niet bij voorbaat al weg in zelfhandhaving. Nee, dan onderzoeken ze dagelijks de schriften, persoonlijk en gemeenschappelijk, of dat waar is, of deze dingen al zo zijn. Hoe komt dat? Is dat omdat deze mensen een edeler karakter hebben? Is dat omdat ze meer openstaan voor de waarheid vanuit hun natuurlijke aanleg? Ach wel, nee. Ook in Berea geldt dat er niemand is die God zoekt. Ook in Berea geldt dat ze allemaal afgeweken zijn. Ook in Berea geldt, wat ik u al zei, dat de Christus, de gekruisigde, de Joden een ergernis is. Wat is het dan waardoor ze gebracht worden tot die houding van gewillig luisteren? Van met alle toegefelijkheid, met alle toegenegenheid dat woord ontvangen. Wat is het waardoor ze gebracht worden tot dat dagelijks onderzoeken van de schriften? Dat is niet uit hen zelf te verklaren. Dat is geen vrucht van de natuur. Dit is werk van Gods geest geweest. Hier zijn de invloeden van de Heilige Geest werkzaam. Die begon met dat verzet toch ten onder te houden. Die begon met in hun hart de vraag aan de orde te stellen. Zou dat waar kunnen zijn wat die apostel verkondigt? Die bij voorbaat al bedwong die lust om tegen te spreken die eigen is aan het mensenhart. Die bedwong die lust bij anderen om onverschillig voor te leven en toch je eigen gang te gaan en jezelf te handhaven. Die inderdaad ook een trek van het menselijk leven is. De geest bracht ze tot die houding van gewillig luisteren. Van de begeerte om te weten. Die geest legde in hun hart de, laat ik het zo mogen noemen, de heilbegeerte, de honger naar dat woord, de vraag of het waar is dat we alleen langs deze weg behouden kunnen worden. De geest hield hen bezig met die levensvragen. En zo was de Heilige Geest daar begonnen met hun harten te ontsluiten, opdat het zaad van het evangelie daarin zou kunnen vallen. En opdat dat zaad ook vruchten van geloof en bekering zou gaan voortbrengen. En dat blijkt. Dat blijkt. Velen dan uit hen geloofden. Er is inderdaad vrucht op de prediking. En als de Heilige Geest, nou gebruik ik een ouderwetse uitdrukking, als de Heilige Geest de naprediker van het woord gebleken is in Berea, dan is er vrucht op de prediking van Paulus en van de Heilige Geest. En de vrucht is en velen uit hen geloofden. Allereerst uit de Joden weer. maar dan verder ook weer uit de Grieken. We zullen wel weer moeten denken uit de godsdienstige Grieken die met de synagoge meeleefden. Waarbij weer, en dan nog weer allereerst ook, die vrouwen, die aanzienlijke vrouwen genoemd worden. En dan ook de mannen. En in ieder geval, er is vrucht en er is niet geringe vrucht. In Thessalonica waren het er uit de Joden sommigen die geloofden. In Berea zijn het er velen die geloofden. En kennelijk is de oogst in Berea overvloediger dan in Thessalonica. En wat blijkt? Dit, dat de Heere waarmaakt wat hij gezegd heeft. Gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. Dat blijkt in Berea. Als zij daar zoeken, ernstig zoeken en onderzoeken, bezig zijn met de dingen van de zaligheid van hun ziel, vragen of deze dingen al zo zijn, biddend werkzaam zijn met de schriften, dan laat de Heere zich niet onbetuigd. Gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. En zo is ook in Berea een gemeente ontstaan. Door de almachtige kracht, door het onstuitbare werk van de Heilige Geest. En alweer is Satan de rustverstoorder. Dat doet hij altijd. Oh, er zal geen periode in het leven van de kerk zijn of Satan ligt op de loer. En als hij zijn kans schoon ziet, dan gebruikt hij hem. Zoals hij het in Thessalonica deed, zo doet hij het ook in Berea. Alleen, hij heeft zo direct geen mensen bij de hand die hij daarvoor kan gebruiken. In Berea is er veel meer gewilligheid bij de Joden in de synagoge om naar Paulus te luisteren dan dat er in Thessalonica was. In Thessalonica was het terstond verzet bij velen. En toen kon Satan gewoon rustig gebruik maken van die ongehoorzame Joden. Maar het schijnt dat die in Berea niet zo groot in aantal geweest zijn. In ieder geval, van hen heeft Satan niks te verwachten. En dus schakelt hij anderen in. De Joden, de ongehoorzamen uit Thessalonica, hebben gehoord dat Paulus naar Berea gegaan is. Dat hij daar nu aan het werk gegaan is. En nog altijd zijn ze vervuld met nijdigheid en wrevel. En ze vinden het niet genoeg als Paulus in Thessalonica zwijgen moet. Ze gunnen hem ook geen gelegenheid om anders in de omgeving het woord te verkondigen. En wat doen ze? Ze reizen hem achterna. Ze veroorzaken ook in Berea onrust. En het loopt zo hoog dat de discipelen in Berea oordelen dat het voor Paulus leven en veiligheid beter is dat hij ook vandaar vertrekt. Het blijkt dat met name tegen Paulus het verzet gericht is. Niet zozeer tegen Silas, niet zozeer tegen Timotheus. Die hebben zich misschien in Berea wat meer op de achtergrond gehouden. Maar door Paulus vooral zijn die ongehoorzame Joden gebeten. En zijn leven loopt terstond gevaar. En vandaar dat opdringend advies van de discipelen, van de broeders. Paulus vertrekt ook uit Berea. Hij gaat in de richting van de zee. En waarschijnlijk gaat hij aan boord van een schip om van daaruit te varen naar Athene. Silas en Timotheus blijven erachter. En intussen gaat het werk van de Heere dus toch door. Satan kan wel heel wat bereiken onder de toelating van de Heere, maar wat hij uiteindelijk bedoelt te bereiken, dat lukt hem niet. Hij kan uiteindelijk het werk Gods niet verbreken. Hij kan die gemeente niet meer vernietigen. Hij kan diegenen die waarlijk tot wedergeboorte gekomen zijn, niet meer onwedergeboren maken. En het zaad des geloofs dat geplant is in de harten van velen, kan hij er niet meer uit wegrukken. De Heere staat voor zijn werk in. Hij zal nooit laten varen de werken zijner handen. Nou, zo ging het in Berea. Wat leren we eruit? In de eerste plaats leren we er natuurlijk uit. Dat is de voornaamste les uit deze geschiedenis. Dat het van groot belang is om de geest van de Bereërs te hebben. Om zo ook met alle gewilligheid het woord te ontvangen en de schriften te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En natuurlijk zullen we daarbij stilstaan. Maar ik wil daar toch niet mee beginnen, gemeente. Het is ook niet de enige les die we hieruit leren. Ik hoop ermee te eindigen. Maar het eerste waar ik uw aandacht voor vraag is, dat deze geschiedenis van Paulus in Berea laat zien dat Gods kind mag verwachten dat de Heere, en nu formuleer ik het met de woorden van Psalm 77 in de berijming, Gods kind mag verwachten dat de Heere na het zure het zoet geeft. Dat mag op grond van Gods eigen woord en van Gods eigen werk een kind des Heere verwachten. Na het zure geeft hij het zoet. In Thessalonica ondervond Paulus verdrukking. En dat is wat geweest, dat de man 's nachts weg moest. En terwijl hij toch niet zo'n bang mensenkind was. Maar het schijnt dan toch nogal hoog opgelopen te zijn in Thessalonica, de vijandschap tegen hem. En het kan kennelijk toch geen uitstel leiden. En zo moet hij het aanzien dat zijn werk blijft liggen. Dat hij er ook geen uur langer mee bezig kan zijn. Hij moet 's nachts de wijk nemen. Dat is een zware beproeving voor hem geweest. Maar daarna, na het zure, geeft God hem de ervaring van de zegen op zijn arbeid in Berea. Geeft God hem de vreugde te smaken dat hij daar in de synagoge de schriften mag openen. En dat hij daar voor zich ziet een gehoor dat aandachtig luistert. Waarbij hij het kan zien in de manier waarop ze luisteren dat er een gewilligheid aan hun kant is. Om de schriften te onderzoeken. Dat er een gewilligheid, een toegenegenheid is om te luisteren en om te overwegen. En dat heeft het voor Paulus gemakkelijk gemaakt om te preken. Dat maakt het voor een dienaar van het woord een stuk gemakkelijker, gemeente, om het woord te verkondigen als hij merken mag onder de bediening van het evangelie dat er een gewilligheid is om het woord te ontvangen. Al kun je dat dan niet beoordelen ten aanzien van het hart, maar dat heeft de apostel dan in de week die erop volgde misschien hier en daar toch ook gemerkt als zij zo in Berea hier en daar eens heen ging en als zij hoorde dat de mensen erover spraken. En als hij merkte dat wat hij gepreekt had hen bijbleef en dat dat stof van overdenking gaf en dat ze er met elkaar over spraken. En als hij zo hier en daar eens iemand aantrof die de schriften persoonlijk ging openen en die misschien wel bij Paulus aanklopte om te vragen, leg dat nu nog eens beter uit en hoe verstaat u deze profetie dan? En wat heeft Jesaja daar bedoeld en hoe moet ik dat in verband brengen met wat in een van de psalmen staat? Ze waren dagelijks bezig met het onderzoeken van de schriften of die dingen al zo waren. Nou, het is een zegen voor de apostel geweest om dat te mogen meemaken. En dat na die ervaring in Thessalonica, toen hij 's nachts vluchten mocht, ziet u wel, na het zure geeft God het zoet. En dat doet de Heere nu meer. Dat is eigenlijk een regel in het werk dat de Heere verricht. Dat doet hij ambtelijk, bij Paulus, bij al zijn knechten. Dat maken Gods knechten soms ook mee. Niet allemaal op dezelfde manier en niet allemaal met dezelfde risico's zoals Paulus die liep op zijn zendingsreizen. Tegenwoordig lopen niet veel van Gods knechten, tenminste in landen waar godsdienstvrijheid is, de kans dat ze met een gegeeselde rug in de gevangenis terechtkomen. Maar wel ontmoet je natuurlijk toch in de praktijk van de ambtelijke dienst dat er tegenstand is en dat er ongeloof is en dat er harten gesloten zijn en blijven en dat er onverschilligheid is en dat er allerlei zondige toestanden in het persoonlijk leven en in het gezinsleven zijn. En dat kan wel eens reden geven tot moedeloosheid. Dat kan wel eens de gedachte geven dat alle arbeid te vergeefs is. Maar de Heere laat zich in het leven van zijn knechten niet onbetuigd. En hij geeft ze ook te ervaren dat er bemoedigende dingen zijn. Hun arbeid, zo mogen ze niet alleen geloven, maar zo mogen ze toch bij tijden ook wel eens een keer zien. En zo geeft de Heere er toch ook wel eens tekenen van hun arbeid is niet ijdel in de Heere. En het wordt ook in deze arbeid wel eens ondervonden dat de Heere na het zure het zoet geeft. Het is een zegen om dat te ontdekken, dat er gewilligheid en toegenegenheid is om het woord te ontvangen. Het is een zegen om dat te ontdekken, dat er mensen zijn die met het woord werkzaam gaan worden, die leren vragen, is er voor mij nog doen aan, is er voor mij nog een weg om te ontkomen. Maar ook wat de apostel hier meemaakt, dat heeft ook wijdere toepassing, dat heeft wijdere betekenis. Is dit ook niet de weg die de Heere gaat met al zijn kinderen? Of ze nu wel of niet in het ambt staan, of ze nu wel of niet tot bijzondere arbeid geroepen worden. In het persoonlijke leven gaat het net eender. Daar zijn in het leven van Gods kinderen heel wat dingen waardoor ze terneergedrukt worden. Dingen die beproevingen zijn, strijd. En soms lijkt het erop alsof we niet alleen in het donker terechtkwamen, maar in het donker zullen blijven ook. David had de belofte en David vreesde toch, ondanks de belofte, dat hij nog eens een keer een deze dagen, zegt hij, door de hand van Saul zou omkomen. En zo kan het zijn in het leven van een kind des Heren dat hij de beloften heeft, dat de Heren begonnen is, dat de Heren gesproken heeft, dat de Heren uitgered heeft, dat je dat echt wel weet. Maar dat het allemaal zo toegesloten kan liggen en zo buiten bereik geworden is, dat we nu vrezen, zou het ooit wel echt geweest zijn en kom ik er dan straks misschien toch nog mee om. En dat de moed ontbreekt om verder te gaan. O, Satan zit in het persoonlijk leven ook niet stil en die kan wat doen om te benauwen en te beangstigen. En het gevaar is niet denkbeeldig, zo vrezen we dat we nog eens een keer ten prooi zullen vallen aan zijn listen. En dat hij het toch nog eens een keer winnen zal. Maar dat is ook de ervaring en dat mag Gods kind verwachten, toch verwachten, juist in de duisternis verwachten, juist als er geen licht is, toch verwachten. Waarom? Omdat hij het gezegd heeft, wat? Na het zure geeft hij het zoet. Na de beproeving van Thessalonica komt de zegen van de arbeid in Berea. En God doet op zijn tijd de wolken breken. God doet op zijn tijd het licht schijnen in de duisternis. En er komen toch weer bemoedigingen van zijn kant. Misschien wel op een moment waarop we het helemaal niet meer verwacht hadden. En waarop we helemaal vastgelopen waren. Misschien wel op een ogenblik dat wij dachten, nu wordt het omkomen. Maar de Heere zal uitkomst geven. En in die wetenschap, in dat vertrouwen dat de Heer het zelf gezegd heeft. En dat hij voor zijn eigen woord waarin staat. Uw trouw zal nooit vergaan. In die wetenschap mag dan de ziel zichzelf wel eens aanspreken. Zoals de dichter van de 42e psalm dat dan deed. O mijn ziel, wat buigt u neder. Waartoe zijt ge mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek eens hoogsten lof uw lust. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hoe weet je dat? O, dat weet ik omdat de Heere het zelf beloofd heeft. En wanneer zal de Heere uitkomst geven? Zijn tijd is de beste tijd. Maar dan de tweede gemeente, en dat is de keerzijde. En dat laat deze geschiedenis van het evangelie in Berea ook zien. Paulus' ervaringen spreken niet alleen van het feit dat de Heere na het zure het zoet geeft. En ze laten dus niet alleen zien dat een kind des Heere mag verwachten dat de Heere dat ook in zijn of haar leven doen zal. Maar de andere kant is dit. Een kind des Heere dient er ook mee te rekenen dat na het zoet het zuur komt. Dat ook. En dat wisselt dan elkaar zomaar weer af. Het is niet alleen waar dat de Heere na tegenspoeden en na verdrukkingen en benauwdheden ruimte schept. Zodat de ziel kan zeggen de Heere heeft ruimte gemaakt of tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Maar het is ook waar dat als er tijden zijn geweest van geestelijke zielenrust. De Heere zijn volk weer de strijd instuurt. Of het van een andere kant bezien. Satan weer komt met zijn listen en zijn lagen en zijn aanvechtingen en zijn bestrijdingen. Het bleef in Berea niet zo lang rustig. En die ongestoorde arbeid van de apostel die zo gezegend werd, die wordt straks helemaal verstoord. Dan komt de duivel met zijn werk. En dat resultaat is dat Paulus weer de wijk moet nemen. En zo is dat nu eenmaal op de levensweg van Gods kerk. Kan ook niet anders. De Heer had het Paulus al getoond via wat Ananias bij zijn roeping tot hem zei. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. Nou, nu ondervindt hij het. Want de dienstknecht is niet meer dan zijn meester. En de gezant niet meer dan degene die hem gezonden heeft. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Zo luidde het woord van Paulus meester. Maar niet alleen de dienstknecht. Elk die God vreest, gaat er wat van ondervinden. Geen wonder. Hoe komt het? Omdat je leeft, zolang je hier op aarde bent, met een verdorven hart. Omdat je leeft op een terrein waar de vorst der duisternis zo machtig is. En de duivel zal het niemand van de mensenkinderen gunnen, dat hij lang genieten kan van de rust der ziel. De duivel zal het van Gods kinderen geen van allen gunnen, dat ze lang vrede hebben. Hij kent zelf geen vrede. Hij hoeft ook geen vrede te verwachten, nooit. Hij zal altijd onder het oordeel en de toorn van God liggen. Hij is zelf een diep ongelukkig schepsel. En zijn enige begeerte is om zoveel mogelijk van Gods andere schepselen net zo ongelukkig te maken als dat hij zelf is. En als hij het nou moest ondervinden dat de macht van de Heere sterker is dan de zijne. En het zo moest ondervinden dat de Heere ze uit de duisternis van zijn tirannie deed overgaan in het koninkrijk van zijn licht. Dan weet de duivel dat hij ze nooit meer terug kan krijgen. Zij die die grens overgegaan zijn, die van dood levend geworden zijn, die in de Heere hebben leren geloven tot zaligheid van hun ziel, ze kunnen misschien wel in allerlei moeite terechtkomen, maar ze zullen nooit meer aan Satan toebehoren. Dat weet de duivel. Maar wat hij wel probeert is ze toch zo lang mogelijk ongelukkig te maken, ze te bestrijden, hun zonden hen voor de aandacht te brengen, hen te benauwen. Soms met vervolging, soms met list, soms met geweld. Ach, wat heeft hij al niet geprobeerd. En wat heeft hij ook vaak niet een succes. En dan komt het weer. Dan hebben we genoten van de gunsten des Heren. Dan ging het woord open. Dan leefden we voor een ogenblik in de vrede die alle verstand te boven gaat. Dan drukte de Heere iets van zijn liefde af in de ziel en je mocht er een poosje in leven. En je had er voor die periode genoeg aan, maar het blijft zo niet. Christen mag een keer slapen in de kamer die op het oosten uitziet, in het paleis Lieflijkheid. En dan mag hij rust hebben. Maar hij ontdekt, en het wordt hem ook gezegd, hier is de rust niet. En zo geeft de Heer het de zijne wel eens dat ze rust mogen hebben. Dat ze na allerlei beproevingen en al het zure iets van het zoete van zijn gemeenschap en van zijn vrede mogen ondervinden. Maar zolang ze in dit leven zijn, zijn ze in het terrein waar ze de strijd hebben tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En dan komt de benauwdheid weer en dan komt de bestrijding weer en dan komt het donker weer. Paulus moet ook weer de wijk nemen uit Berea, omdat Satan weer actief is. En zo wisselt zich dat af. Totdat de Heere zijn volk verlost met een eeuwige verlossing. En dan zal eeuwige blijdschap op hun hoofden zijn. En dan zullen ze beërven de rust die er overblijft voor het volk van God. En dan is het zure voorbij en de duisternis is voorbij, want al de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Maar intussen oefent de Heere zijn volk. Oefent de Heere zijn volk, zodat ze los gaan laten. zodat ze ook gaan beseffen dat ze maar niet te veel het op deze aarde moeten zoeken en hier maar niet te veel van moeten verwachten. Zo oefent de Heere hen om hemelsgezind te zijn, om meer met het oog op de toekomst gericht te leven, om zoals de pelgen, de aartsvaders dat deden, te belijden dat ze hier gasten en vreemdelingen zijn, omdat ze een ander, een beter vaderland zoeken. Hebt u misschien op dit moment geestelijke rust? Dank God ervoor. Als u genieten mag voor een ogenblik van de gunstbewijzen des Heren. Als de Heere vrede in uw ziel geeft, maar houdt u de rekening mee dat het hier de rust niet is. Dat er toch weer storm gaat komen, dat er toch weer depressies komen, dat er toch weer beproevingen komen. Dat er toch weer aanvechtingen zullen zijn. Maar in de rust geeft de Heere soms nieuwe krachten. Geeft hij ook nieuwe moed. Gaf hij Paulus in Berea nieuwe moed om opnieuw de strijd in te gaan. En wat maakt hij straks in Athene mee? Zo oefent de Heere zijn volk. Laat het dan soms moeilijk zijn. Maar hij zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Hoe hij het ook maakt. Hoe hij het ook leidt, de weg gaat uiteindelijk naar het doel dat hij zich gesteld heeft. En dat is de eeuwige heerlijkheid. Maar gemeente, die hoofdzaak nog. Ik formuleer hem zo. Er is een heilige plicht om Gods woord te onderzoeken. En op het nakomen van die plicht wil de Heere zijn zegen schenken. Dat wordt ons ook duidelijk uit deze geschiedenis van het evangelie in Berea. Dat er een heilige plicht is om het woord van God naastig te onderzoeken. En dat de Heere, degene die die plicht nakomen, zijn zegen schenkt. Dat de Heere de vlijt van die hem zoekt vergelden zal. Niet waar? Ze waren edeler dan die van Thessalonica en dat bleek uit dat met alle toegenegenheid te ontvangen. En dat bleek vervolgens in de activiteiten in de week, in het dagelijks onderzoeken van de schriften of deze dingen al zo waren. En toen, en velen uit hen geloofden. Velen kwamen in die weg tot geloof en geloofsovergave. Nou, dat bepaalt ons dan bij de plicht in de eerste plaats van het naastig onderzoeken van het woord van God. Ik zei plicht. Waarom is dat plicht? Om twee redenen. Ik noem u tenminste twee redenen. Er zullen er wellicht meer zijn. In de eerste plaats, het is heilige plicht om Gods woord te onderzoeken, omdat dat woord Gods woord is. Kijk, als Paulus daar met zijn woord gekomen was, dan had je het die Bereese Joden niet zo kwalijk hoeven te nemen als zij dat woord van Paulus naast zich neergelegd hadden. Dan had de Heer het hen ook niet zo kwalijk genomen. Maar het was niet Paulus' woord. Het waren niet Paulus' schriften. Het was het woord van God. En waar dat komt, daar heeft ieder die onder dat woord zit de heilige plicht om het nu ook te onderzoeken. Want dat woord dient zich aan als Gods woord. En gemeente, hebt u er wel eens over nagedacht wat een moeite de Heere gedaan heeft om ons dat woord in handen te leggen? Wat een moeite heeft de Heere gedaan om die schriften in Berea te krijgen? Ze lagen er al via de Joodse religie. Maar nu zendt hij ook nog een prediker van het evangelie die de schriften op de rechte wijze mag verklaren en uitleggen. Nu zendt hij een prediker die Christus Jezus tot thema van zijn boodschap gemaakt heeft. En wat een moeite heeft de Heere ervoor gedaan, gemeente, om ons dat woord te geven. Dat woord ligt hier in de kerk, dat woord dat ligt op uw kerkbank. Dat woord dat hebt u in handen, dat kunt u thuis in handen nemen, maar hoe bent u eraan gekomen? De Heere heeft zoveel mensen eerst door zijn Heilige Geest geïnspireerd, opdat zij de woorden God zouden weten en zouden schrijven. En de Heere heeft ervoor gewaakt Dat datgene wat op schrift kwam te staan ook werkelijk zijn woord is. En de eeuwen door, dwars tegen alle aanvallen in, dwars tegen alle bestrijding van dat woord in, heeft de Heere zijn woord gehandhaafd, heeft hij het bewaard. En wat is er al niet gedaan om dat woord te vernietigen en uit ons leven weg te krijgen. Maar het is er nog. God heeft zoveel werk gedaan om ons de schriften te geven en ons zijn woord toe te vertrouwen. Nu als de Heere er dan zoveel moeite voor gedaan heeft, is dat al niet genoegzame reden om ons een dure plicht op te leggen. Dat woord nu ook ernstig te nemen en ernaar te luisteren. Als God het dan zo belangrijk vindt dat zijn woord op schrift kwam te staan, dat zijn woord bewaard bleef, als God er dan zoveel belang aan hechtte dat wij dat woord kregen, zullen wij dan ook het belang van dat woord niet gaan inzien en ons afvragen, en wat heeft God dan in zijn woord te zeggen? Wat is zijn woord aan ons? Wat bedoelt de Heer? Dat is de eerste reden al, de heilige plicht om dat woord te onderzoeken. Maar dan in de tweede plaats, er is ook deze reden. Dit woord, deze schriften, is het enige woord en zijn de enige schriften die te maken hebben met onze zaligheid. En die antwoord geven op de vraag hoe een mens zalig kan worden. Anders gezegd, dit woord heeft alles te maken met de situatie waarin wij van nature verkeren. En wat is dat voor een situatie? In wat voor situatie verkeren wij van nature? In een hopeloze situatie. In een uitzichtloze toestand. We zijn mensenkinderen, sterfelijk. Op weg naar het einde van ons leven en daarna het oordeel. En terwijl wij op weg zijn naar het einde van ons leven en daarna het oordeel, dragen we met ons mee een last, of u het voelt of niet, maar we dragen met ons mee een last van schuld en ongerechtigheid. En we dragen daarbij met ons mee een last van de toorn Gods tegen de zonde en de ongerechtigheid. En de Bijbel zegt het ons dat we verloren mensen zijn, met een hemelhoge schuld en niets om die schuld te betalen. Met armoede en niets om die armoede te verhelpen. Met ziekte, met een dodelijke ziekte waardoor we aangetast zijn, maar zonder medicijn waardoor we geholpen kunnen worden. We zijn zelf niet in staat om iets te doen aan die verschrikkelijke toestand die vol nood en ellende is. En er is niemand die iets voor ons kan doen. En waar we ook zoeken en welk boek we ook opslaan en welk advies we ook volgen en welke wijsgeer we ook raadplegen, er is niemand die ons de weg kan wezen uit deze verlorenheid. Is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Dat is een vraag die in de ganse wereld, in het ganse heelal, geen antwoord krijgt. En de enige die er antwoord op geeft, het enige woord dat die vraag beantwoordt, dat is het woord van God. Dat zijn de heilige schriften. Vandaar dat apostel Paulus aan Timotheus schrijft: de schriften zijn het die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Maar gemeente, als dat dan de boodschap van Gods woord is, dat we antwoord krijgen op die benauwende vraag. En ik weet niet of het voor u een benauwende vraag is, maar het moest het wel zijn, nietwaar? Hoe krijg ik een genade God? Hoe word ik met God verzoend? Hoe wordt mijn verloren leven gered? Het enige wat op die vragen een antwoord geeft, is het woord van God. En als dat dan de boodschap van de schriften is, is het daarom ook niet onze dure plicht, onze heilige plicht om de schriften te onderzoeken. met het oog op onze eigen zaligheid. Als we daar toch eens werk mee kregen. Als we daar toch eens ernst mee gaan maken. Dan krijgen we dat woord ook nodig. Ziet u, en dat ligt er nou achter in Berea. Ze hebben het maar niet alleen als een plicht gezien. En ze hebben dat al niet alleen maar bestudeerd. Omdat ze intellectueel misschien wat geïnteresseerd waren bij een ander soort godsdienst. En ze hebben het niet zitten bestuderen om er nou eens met elkaar een fijne boom over te kunnen opzetten. En te kunnen discussiëren. En met de apostel Paulus gesprek aan te gaan. Maar ze hebben met alle toegenegenheid. En daar hoor ik heilbegeerte in. Daar hoor ik honger in, van een hongerig gemaakt hart. Met die gezindheid, met die gesteldheid zijn ze naar de schriften gegaan om het van de Heere te weten te komen. Heere, is die boodschap die we nou uit de mond van Paulus horen de waarheid? Is dat de betrouwbare boodschap? En toen heeft de Heere hen het licht doen opgaan en toen hebben ze het gezien en toen kwamen ze tot geloof. Gemeente, vanwege dit karakter van het woord van God, dat het alles met onze zaligheid te maken heeft. Dat het ingaat op de diepste noden van ons arme en ellendige leven, rust op ieder mens de plicht om de schriften nu ook dagelijks te onderzoeken. Als we dat woord van God gesloten laten, gemeente, we zijn er zelf de oorzaak van dat we niet wijs worden tot zaligheid. Als we dat woord alleen maar eens openen op bepaalde tijden in ons leven, zoals dat dan gewoond is onder christenmensen. Je leest een keer of wat per dag de Bijbel en dan doe je de Bijbel weer dicht en dan weet je niet eens meer wat je gelezen hebt. Zo gaat het toch menigmaal? Dat is de gang van zaken niet zoals het behoort. Dat is ook niet de verklaring van wat er in Berea aan de hand is. Ze gingen niet de gewoonte aannemen om na het eten een stukje uit de Bijbel te lezen en daar nog twee woorden over te zeggen of nog minder dan twee woorden. Nee, ze waren er zo met hun hart en met hun ziel bij betrokken dat zij met hun hongerige hart, met hun dorstige ziel, dat woord als voedsel, dat woord als water des levens als het ware naar zich toe haalden. En dat is een kenmerk van het werk van de Heilige Geest. Dat is een zalige bezigheid trouwens ook. Ook al durf je voor jezelf dan helemaal nog niet zoveel te zeggen. En al kun je van vrucht op de prediking in je eigen leven misschien nog helemaal niet spreken. En al durf je nog helemaal geen grote dingen te vertellen, maar dat hongerig zijn, dat zo naar de schrift te gaan, met de bede Heere, spreek, want uw knecht hoort. Dat begeerig zijn om te onderzoeken in zijn tempel, dat verlangen om onderwezen te worden in zijn huis, dat verlangen ook om de schriften te mogen openen, en dan in te wachten de werking van Gods geest, waardoor er van dat woord wat gaat leven en waardoor het tot ons hart gaat spreken. Dat is een zalig werk. En dat is het wat de Heere geeft aan die Bereërs. En dat is het wat de Heere nog doet. Maar daarom moeten wij onszelf maar eens naast die Bereërs zetten. Kennen wij van deze werkzaamheden wat? Om zo wat we horen in de prediking te onderzoeken. Met de bede in het hart, Heere, is het waar. En als het waar is, pas het aan mijn hart toe. Ik gebruik weer die uitdrukking. Als we het woord gehoord hebben, zoals in Berea de synagoge het woord van Paulus gehoord hebben. De bede in het hart, Heere, wees gij de stille naprediker ervan. En dan ben je er in de week mee bezig. Dan zoek je dat woord nog eens op en dan lees je het nog eens na. En dan lees je nog eens verder en dan lees je nog eens terug en dan zoek je nog meer onderwezen te worden. Hoe komt dat? Dat is toch omdat de Geest ons die vragen aan de orde stelt. Die vragen, hoe word ik met God verzoend? Komt het daar vandaan? Oh, ik weet het, ik zei het zo pas al. Het kan ook uit een geest van nieuwsgierigheid zijn. Het kan ook uit een geest van betweterij zijn. Het kan ook uit een geest van verkeerde motieven zijn om over van alles en nog wat in eigen wijsheid te kunnen meepraten. Dat is ook soms de werkelijkheid. Maar als het gaat om het hart, Als het gaat om de nood van mijn ziel. Als het gaat om die vraag. Is dat waar? Dat er in Christus een weg ontsloten is. En dat zondaren genodigd worden om in die Christus te geloven. Mag ik dat ook doen? Is dat nu ook mij aangeboden? Wordt mij in mijn nood en in mijn verlorenheid ook gesproken van die genade in Christus? En roept de Heere, nodigt hij ook mij als hij zegt, komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Om dan een antwoord te vinden en dan tot geloof te mogen komen. Gemeente, dat zijn toch de dingen die de natuur niet leert, maar die de geest Gods leert. En dan, ja, dan zegent de Heere dat ook. Oh, daar kunt u van op aan. Als de Heere dat eenmaal begonnen is te werken in Berea, dan komt dat ook verder, dan ontplooit dat. Dan komen ze tot geloof. Dat heeft de Heere zelf beloofd. Laat ik u nog eens een woord noemen uit de schrift waarin dat toch eigenlijk duidelijk gezegd wordt. Ik denk een woord uit het 8e hoofdstuk van het Spreukenboek. Wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort. Dan wordt iemand die naar de Heere hoort zalig gesproken. Er wordt iemand zalig gesproken van wie gezegd wordt, die dagelijks waakt aan mijn poorten, waarnemende de posten mijner deuren. En daar zegt de Heere nou zelf van, wel gelukzalig. Waarom? Oh, omdat de Heere in het leven van Zoe gaat doen wat hij in het leven van die Bereërs deed. Hij werkt door naar de diepte. Hij werkt door naar de vrucht. Hij werkt, en wie zal het dan keren? En dan zal het blijken dat de Heere zijn woord niet ledig doet wederkeren. Ik denk aan een ander woord en dan eindig ik ermee. We hebben gelezen uit de tweede Petrusbrief. En Petrus schrijft in dat verband ook over het woord. We hebben het profetische woord, zegt hij, dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt. Zoals in Berea op dat woord acht hadden. En zoals zij die er wat van gingen zien. Toen Paulus verkondigde dat het in de weg van eigen gerechtigheid niet gaan zal. Toen Paulus verkondigde dat het met Mozes niet gaan zal. Toen Paulus verkondigde dat het zaad van Abraham, niet omdat ze het zaad van Abraham zijn, zalig zullen worden. Toen Paulus verkondigde dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd is. Toen gingen ze dat toestemmen. Maar dan komt de mens in de duisternis. Dan kun je gedacht hebben dat je in het licht was in de weg van eigen gerechtigheid. Dan kun je gedacht hebben dat je op de goede weg was. Dat je al half behouden was, want je deed zo je best. Maar de Heere won ze er in Berea voor in. Om te aanvaarden dat met al hun godsdienst ze toch nog in het donker zaten. En toen heeft de apostel Petrus het ook voor hen gezegd. Het is ook op hen van toepassing. Ze doen wel. Ze op dat woord, dat profetische woord, acht hebben. Als op een licht schijnende in een duistere plaats. En ze hebben ernaar gekeken, naar dat licht. Het was eerst nog op een afstand en ze zagen het nog niet allemaal helder. En ze waren nog bezig om het te begrijpen, om het te doorzien. Maar toen kwam het moment dat waar ging worden wat de apostel Petrus hier zo beschrijft. Totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. En wat eerst misschien nog niet zulke duidelijke contouren had. En wat eerst misschien nog zo wazig was en zo ondoorzichtig. Dat wordt op een gegeven moment, als de geest de nevels wegneemt en de duisternissen doet opklaren. Dat wordt op een gegeven ogenblik licht. Dan gaat de schemer wijken en dan gaat de dag aanlichten. En dan gaat de morgenster op, dan gaat de morgenster op in het hart. En velen van hen geloofden. Zo is de weg. Zo doet de Heere het. Zo doet hij het nog. Want hij heeft het beloofd. En als het u nu waarlijk om hem en om de kennis van zijn genade te doen is. Als het u nu waarlijk te doen is om wijs te worden tot zaligheid. Onderzoek de schriften. Die zijn het, zegt Jezus, die van mij getuigen. Dat woord, daar zegt de dichter van, kan mij ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen, hoe wonderbaar is uw getuigenis. Want in de weg van dat onderzoek van het woord, biddend, Heere, spreek, want uw knecht hoort. In de weg van dat biddend onderzoek en van dat gewillig met alle toegenegenheid ontvangen van dat woord, gaat de Heere waarmaken dat de morgenster opgaat in uw hart. Gemeente, zou het u zalig willen worden? Ja, wat is dat nou voor een vraag? Natuurlijk wil toch iedereen zalig worden. Zou het u zalig willen worden? Vergeving van zonde ontvangen. De Heere in zijn genade leren kennen. Van uw schuld verlost worden. Ik bedoel niet aan het eind van uw leven ook nog een keer naar de hemel gaan. Nee, hier al zalig worden. Hier al een nieuw leven hebben. Hier al een nieuwe levenswandel krijgen. Hier al met de Heere leven. Hier al de zonde mijden en vlieden. Hier al die genade van Christus zoeken en kennen. Zou u zalig willen worden? Ligt dat in uw hart? Is dat de diepste vraag van uw ziel? Hoe word ik zalig? Hoe krijg ik God tot mijn deel? Hoe worden mijn zonden vergeven? Hoe word ik behouden? Hoe krijg ik vrede? Hoe word ik verlost? Zoek het waar de Bereërs het zochten. Zoek het waar Petrus zegt dat we het zoeken moeten. Op bij het profetische woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat, hoopt op de Heere gij vrome, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten en velen uit hen geloofden. Amen. Psalm 85, het derde vers. Het past ons om uw naam te danken voor wat u ons wilde geven, ook vanavond. Mag dat werk van uw geest, zoals dat in Berea zichtbaar werd, ook onder ons gevonden worden. Dat er ook onder ons mogen zijn, ja, kon het zijn velen, van wie gezegd kan worden dat ze het woord met alle toegenegenheid ontvingen en dagelijks de schriften onderzochten of deze dingen al zo waren. En dat ook van ons gezegd mag worden en velen uit hen geloofden. Heren, wilt ge uzelf daarin verheerlijken en wilt gij zo voor de voortgang van uw werk zorgen, uw naam tot verheerlijking. Gedenk ons nu, als we van hier gaan, wilt gij de naprediker zijn, Heere, en wilt gij ons in het hart doen verstaan wat in onze oren geboodschapt werd. Wilt gij ons gedenken in alle dingen, Heere, ook in de week die wij zijn ingegaan. Wees met ons als we in deze week weer een ledenvergadering zullen hebben, als er kerkeraadsverkiezing plaats zal vinden. Wilt gij die broeder aanwijzen die van uwentwege tot dit werk geroepen wordt? Wilt gij uw zegen ook geven over het voorgenomen beroepingswerk, Heren? Mogen we dat u ook aanbevelen? Mogen we dat aan uw zorgen toevertrouwen? En wilt gij gebed geven voor deze zaak? Wilt gij ook daarin een God zijn die ons verblijdt door uw daden? Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 104, het 17e vers. Van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.